Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Ik bid eigenlijk dat de Heere ook door deze boodschap ogen zal openen en oren zal openen. En dat doe ik ook, Heer. Open de ogen en de oren van iedereen die deze boodschap hoort. Ik bid dit en ik vraag dit door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Want, ik zeg net nog in de worship, Heer, hoe kunnen mensen zien als ze blind zijn? Hoe kunnen mensen horen als ze doof zijn? Hoe dan, Heer? Alleen door uw Heilige Geest. Zo, ik bid, Heer, dat uw Heilige Geest zal werken door uw woord wat elke keer uitgaat. Ik heb al een hele lange tijd dat ik regelmatig overweldigd word door de Heilige Geest. En dat heb ik met name als ik veel mensen zie. Bijvoorbeeld als ik door een grote stad loop of een groot evenement zie. Dan heb ik in regelmaat, best wel veel, dan heb ik zo'n liefde voor mensen en dat het mij aan het hart gaat dat ik weet dat heel veel van die mensen niet gered zijn. En wij weten waar je heen gaat als je niet gered bent. En dat geldt ook voor jou, maar het geldt ook voor je familie en zelfs je eigen kinderen. En de laatste tijd, vooral de laatste tijd, merk ik dat de zonde in de wereld zo enorm is toegenomen. Ook in Nederland. In de christelijke westerse landen. Hè, daar behoort Nederland ook toe. In de hele wereld, maar juist ook in de christelijke landen. Dat de zonde zo enorm is toegenomen. Je ziet het en je hoort het in alles. En als je dicht bij de Heer wandelt en als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan voel je dat door de Heilige Geest. De onreinheid, de agressie tegen Gods woord, tegen de levenswijze die God ons heeft voorgesteld om naar te leven, zodat Hij zijn zegen kan geven, zodat we goed met elkaar kunnen leven. Wat een verschrikkelijke zonde zijn. En dat is nog alleen maar de dingen die wij horen en zien. En ja, wat vandaag toch ook gezegd moet worden. En er zijn weinig christelijke leiders die eigenlijk zo open over bepaalde principes praten in ons land. Maar de zonde is niet alleen wereldwijd en buiten toegenomen. Maar het is ook zo toegenomen in de kerk. Hoor je dat? De zonde is enorm toegenomen. Dat Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, dat was een verschrikkelijke tijd. Want alles wat de mensen deed, bedacht, dat was slecht. Dat ging tegen God in. Nou, als we rondkijken, dan zien we dat vandaag ook. Alles wat uitgedacht wordt, waar ze mee bezig zijn en dat uitzicht door goddeloze wetten. Kijk alleen maar naar de leider die het volk heeft gekozen wat wij vandaag in ons land hebben. Wat een blamage voor het christendom. Ik schaam me dood. Schaam me dood. Verschrikkelijk vind ik dat. En helemaal, als je vervuld bent met de Heilige Geest, je kent de wetten van God. Je weet wat de Bijbel zegt, je weet hoe God is. En hoe God daar tegenover staat, hoe Hij daarover denkt, dan vind ik dat verschrikkelijk. Maar goed, dat is de wereld en dat weten we. Maar erger is als de zonde toeneemt of als er zonde is in de kerk onder Gods kinderen. En dan is het de taak van Gods dienstknechten en de christelijke leiders in Nederland om te spreken namens de Heere, want het oordeel begint in het huis Gods. De toon naar de wereld is anders dan de toon in het huis des Heren. De toon in de wereld is you are loved, bekeer je toch. Want God wil niet dat je naar de hel gaat. Maar de toon in de kerk, dat is een andere toon. Dat is bekeer je. Je kan niet leven zoals je voordoet te leven. En dan in dezelfde tijd met zonde bezig zijn. En de vraag die de laatste tijd telkens bij me opkomt, als ik dat dan zie, is: hoe lang denk je nog te leven? Dat is een goede vraag die je jezelf kan stellen. Hoe lang denk je nog te leven? Hoe lang denk je nog te leven dat je de dingen voor de Heere kan doen? Hoe lang denk je nog te leven dat je je kan bekeren van je zonden? Hoe lang dan? Niemand weet of die morgen zijn zal en dat je voor de troon van God komt te staan. En dan valt er niks meer voor God te doen en dan valt je ook niet meer te bekeren. Maar je zal wel verantwoording moeten afleggen. En dan kom je niet weg met een draai. Zoals we dat hier op aarde gewend zijn. Hoe lang denk jij nog te leven? Oprechtheid, eerlijkheid, openheid, integriteit leidt tot zegen. Hoor je dat? Als je open bent, als je oprecht bent, als je eerlijk bent, dan leidt dat tot zegen. God houdt daarvan. Dan kan je dingen in orde maken. De andere kant is ook waar. De gevolgen van onoprechtheid en hebzucht zijn groot. De gevolgen zijn groot. Ik ken die gevolgen en als het goed is hoor jij die ook te kennen vanuit de Bijbel, het woord van God. En daarom word ik dan momenten dat ik overweldigd word als het gaat om de wereld. Maar ik heb ook te maken met de dingen in de kerk. Vandaar deze boodschap ook. Want oprechtheid, eerlijkheid leidt tot zegen, niet alleen voor jou, maar ook voor de gemeente. En ik wil zo graag dat de gemeente gezegend wordt. Ik wil zo graag dat God werkt in de gemeente, door de gemeente. Ik verlang zo naar een doorbraak. Jij ook? Echt? Ik verlang zo naar een doorbraak dat God breekt door de barrières van duisternis. De barrières van ziekte. De barrières van misleiding. De barrières van leugen. De barrières van verslavingen. Al die boze machten, barrières dat God daar doorheen breekt met zijn Heilige Geest. Maar hoe kan God daar doorheen breken als daar zonde is? Hoe dan? En als God dat dan al op verschillende malen gezegd heeft, gesproken heeft, hoe kunnen de mensen dan horen als ze doof blijven? Hoe kunnen ze zien als ze blind blijven? Hoe dan? O, Heilige Geest, breek toch door. Open het verstand, open de ogen, open de oren. Ook in ons Nederland. Tegen de christelijke leiders zeg ik, open God, open hun verstand. Dat ze niet misleid worden. Dat ze niet meegaan met de dingen van de wereld en het volk misleiden. Maar dat ze de waarheid zullen spreken van het woord van God, ook al is dat moeilijk. Ook al krijgen ze tegenstand. Als we naar de Bijbel gaan, ik heb 3 voorbeelden en ik kan er meer, maar ik heb er 3 uitgekozen. dan zien we dat het volk van Israël door de woestijn is gegaan. Nou, u hebt zat ook van mij gehoord over die verhalen, hoe Mozes met dat volk door de woestijn gaat en wat daar allemaal gebeurde. Maar dan eindelijk komen ze bij het beloofde land. Tweede keer. En Jozua, die gaat dat beloofde land in bezit nemen. En de eerste stad die zij in bezit moeten nemen is Jericho. En de Heere had gezegd dat zij bij die eerste stad, die moesten ze dus in bezit nemen, veroveren, mochten ze niks voor zichzelf houden. Niks. Geen goud, geen zilver, geen vee, niks. Het moest allemaal voor de Heere zijn. Dat laat ook andere principes weer zien over tiende geven van je eerste, et cetera. Gaan we vandaag niet eens op in. Alles moest van de Heere zijn. Dat had God gezegd. Dat is wat ik wil. Die eerste stad, alles daar is van mij. Niks is van jullie. Je mag er ook niks van nemen. Jozua 6 vers 18 zegt het zo. Denk erom. Hey, denk erom. Pas op, hè. Denk erom, zegt Jozua, dat alles voor de Heer is. Wat is voor de Heer? Wat is voor de Heer? Alles. Jullie mogen niets als buit meenemen naar het tentenkamp. Als jullie dat toch doen, komt er een vloek over het tentenkamp van Israël. Dus over de hele gemeenschap. Alles wat van zilver, goud, koper of ijzer is, is voor de Heer. En zal bij de schat van de Heer komen. Komt in de schatkamer van de Heer. Dat is van God. Doe dat nou alsjeblieft niet. Alsjeblieft hoort er niet eens bij, maar om het te verzachten. Doe dat nou niet. Alles is voor de Heer. Oké, nou dan gebeurt er een hele hoop daar zo nog. De mannen worden besneden. Bleh. Dan uiteindelijk, dan gaat het beginnen. Ze gaan dan door de Jordaan heen. Ook dat gaat op een hele speciale manier. De Jordaan opent zich. Bij Jericho zijn ze dan. En dan gaat God hun die stad geven. Maar niks is voor hunzelf. Dus het leger voorop. U weet toch hoe dat ging, hè? Rond die stad toch? Het leger voorop. Dan dus 7 priesters met de ramshoren. Dan de priesters die de ark droegen. Allemaal heilig. En dan het leger weer en het volk. Elke dag 1 keer. 7e dag 7 keer. En met de 7e dag 7 keer, op het laatste moment, bliezen ze weer op de horens en de muren vielen neer. Wat een gejuich. Wat een overwinning wat de Heere daar gaf van die eerste stad. Ze hoorden het allemaal daar in dat hele land. Ze werden ook allemaal boos. Dus men ging weer terug. Iedereen naar het tentenkamp. De stad was van hun. Het land was van hun. Hadden ze in bezit genomen. En dan zegt Jozua 7 vers 11. Israël, zegt God, is mij ongehoorzaam geweest. Ze hebben niet gedaan wat ik had bevolen. Ze hebben iets uit die stad meegenomen. Dat hebben ze van mij, zegt God, gestolen. En stiekem bij hun spullen gelegd. En daarom zullen de Israëlieten hun vijanden niet meer kunnen verslaan. De gemeente. Niet meer kunnen verslaan. Ze moeten voor hun vluchten, want ze zijn vervloekt. Als jullie de vervloeking niet van Israël wegnemen. Hoor je dat? Als jullie de vervloeking niet van Israël wegnemen, zal ik voortaan niet meer van jullie zijn. Het is onze taak. En het is de taak van een christelijke leider. En het is de taak van onze leiders om het kwade uit ons midden weg te doen. Dit is het hele grote probleem ook van ons Nederland en van het hele Westen. Het kwaad wordt niet weggedaan. Allerlei mooie dingen hebben we verzonnen. Maar het wordt niet weggedaan. Het moet uit ons midden weg. Er zijn mensen die moeten gewoon levenslang worden opgesloten om ze weg te halen uit de gemeenschap. Dat is niet meer voor vandaag. Zo, hoe ging dat dan in zijn werk? Want dit legde God neer. Nou, dat was een bom. Wat God daar neerlegde, na die grote overwinning. Mozes moest eerst het hele volk bij elkaar halen. En uit het volk moest hij alle stammen, dat waren de 12, moest hij voor laten komen. Dat ging op die manier. Met een soort van, ze hadden een soort pot of een zakje en daar zaten dan witte stenen in en bijvoorbeeld een zwarte steen. Zo ging dat in die tijd. En God was daarin. Dat zou vandaag allemaal niet meer zo gaan, maar dat was in die tijd, zo ging dat dan. En dan zorgde God ervoor dat de juiste zwarte steen bij de juiste stam kwam waar de schuldige zat. Zo alle 12 stammen kwamen voor, 1 zwarte steen in de witte stenen. Ze moesten allemaal, het lot heette dat, ze moesten dat allemaal pakken. En dan die ene stam, die trok de zwarte steen, dat was de schuldige. Uit die stam moesten alle families voorkomen, kreeg je weer. Zelden. En dan werd de juiste uitgekozen. Uit die families moesten alle gezinnen apart voorkomen. En uit de gezinnen moesten alle mannen apart komen. En zo kwam uiteindelijk, wie? Achan. Zo werd Achan betrapt. Moest hij voorkomen. En toen belijdde hij openlijk. Ja, ik kon het niet laten. Ik heb wat genomen. Zilver is onderop. Ik heb het verborgen in mijn tent. Kijk, lieve mensen, en dit is waar de boodschap over gaat. Je kan het verbergen in je tent. En je kan het verbergen voor je voorganger, voor je broeders, je zusters, de gemeente, je vader, je moeder, iedereen. Je kan het verbergen, maar voor God kan je het niet verbergen. En dit is het woord wat ook in Nederland uit moet gaan. En dat zeg ik ook met name tegen christelijke leiders. Je kan je zonde niet verbergen voor de levende God. Hij ziet alles. Hij hoort alles. Hij weet alles. Hij kent de toekomst en hij kent het hart. En zo werd er afgerekend. Eigenlijk, God rekende daar af en werd dat weggehaald uit het volk. Maar je ziet dat wat die ene man deed in het geheim, dat zijn weerslag had op het hele volk. En dat is verschrikkelijk, mensen. Begrijp je dit? Wat je doet kan een weerslag hebben op de hele gemeente. Wat je doet, Nederland, wat jullie doen, kan een weerslag hebben op heel Europa en de wereld. En ook christelijke leiders, wat zij zeggen en doen, kan een weerslag hebben op een hele generatie jonge mensen. Als ze jonge mensen verkeerd instrueren, als ze jonge mensen dingen leren die niet zijn zoals het moet zijn. Nou, je moet het voor jezelf maar lezen, deze verhalen, want dan zie je, dan ga je de principes begrijpen. En die gelden vandaag precies hetzelfde. Er is nog een verhaal en we lezen dat in Handelingen 5. En het heeft allemaal te maken dus met onoprechtheid, oneerlijkheid. Er was een andere man, dit is het Nieuwe Testament. Hè? Want voor de sommigen die dan zeggen, ja, maar dat was het Oude Testament. God is genadig, hè? God vergeeft en het is allemaal liefde. Nee, dit is het Nieuwe Testament. Er was een andere man, Ananias, die met zijn vrouw Sapphira ook een stuk land verkocht. Maar hij hield een deel van het geld voor zichzelf. Zijn vrouw, die wist ervan. Dit was dus een complot. Zijn vrouw wist ervan. En de rest bracht hij naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door de duivel laten opstoken om tegen de Heilige Geest te liegen? Dus als je niet eerlijk bent, als je onoprecht bent en je zegt daaruit dingen, en je doet dat bijvoorbeeld tegen, kan in het huis van de Heer zijn, kan tegen de dienstknecht van de Heer zijn, maar dan heb je met de Heilige Geest te maken. Vandaar dat ik zei, het is heilig grond, je bent in het huis des Heren, je kan niet zomaar alles zeggen. Maar het gaat dieper, want het gaat om het hart. Waar ben je mee bezig? En de vraag vandaag is, hoe lang denk jij nog te leven dat je, en dan bedoel ik met je in het algemeen, hè? Hoe lang denk je nog te leven dat je zo kan blijven gaan? Dat je zo kan blijven leven? Hoe lang denk je dat God dat nog laat gaan? Want je hebt een deel van het geld voor jezelf gehouden. Nou weet ik hoe mensen dan gelijk denken, oh geld, oké. Maar Petrus zei, oh die hebben we al. Want je hebt een deel voor je geld zelf gehouden. Toen je het land nog niet had verkocht, was het toch van jou. Dus er was eigenlijk niks aan de hand, hè. Hij mocht dat land verkopen en het was zijn geld, zo er was niks aan de hand. Het was geen enkel probleem als jij iets hebt en je verkoopt het. Dan, er is niks aan de hand, dat geld is van jou, dat ding is van jou. Zo, je mag ermee doen wat je wil. En toen je het had verkocht, mocht je met het geld toch doen wat je wilde. Dat was toch geen punt en geen probleem. Waarom doe je dan alsof dit al het geld was? Want kijk, dit was het punt. In die eerste gemeente, daar was de gewoonte dat je kwam tot bekering. Zo bouwden ze die eerste gemeente. Je kwam tot bekering en wat jij bezat, dat verkocht je en dan gaf je het geld. De staat die brachten ze aan de voeten van de apostelen. En daarmee werd de gemeente het werk van de Heer gefinancierd. En je leefde in een soort gemeenschap. In die tijd. Je zorgde voor elkaar, dat ging wat anders. En als je dan wat verkocht, dan was je eerlijk, oprecht en dan bracht je bij de apostelen. Dat was geen verplichting, maar dat was de manier van. Dus iedereen deed dat. Ananias en Sapphira, die hadden een mooi huis, dat hadden ze verkocht. En toen kwamen ze in de gemeente en toen wilden ze zich presenteren aan de gemeente alsof zij, weet je wel, oh, zij gaan de gemeente zegenen met iets groots. En deden net alsof de anderen, net als de anderen, alsof ze alles aan de Heere gaven. Zo, dat was hier het hele spel. Je hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. En toen Ananias dat hoorde, viel hij dood neer. Hallo, Nieuwe Testament. Iedereen die ervan hoorde, werd bang. Er kwam een vrees onder de mensen, onder de christenen. Een paar jonge mannen maakten hem klaar voor de begrafenis en begroeven hem. Dat gaat daar in die landen nog steeds zo binnen één dag, vanwege de warmte. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen. Ze wist niet wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, hebben jullie dat stuk land voor zoveel en zoveel verkocht? Want dat had Ananias gezegd. Zij zei ja, ze zijn afgesproken. Complot, zie je. Petrus zei tegen haar, hoe hebben jullie samen dat plan kunnen maken om de geest van de Heer uit te dagen? Kijk, daar komen net de mannen terug die een man hebben begraven. Ze zullen ook jou begraven. Op datzelfde moment viel ook zij dood neer. En de jonge mannen kwamen binnen en zagen haar dood op de grond liggen. Ze droegen haar naar het graf van haar man en begroeven haar bij hem. Iedereen in de gemeente kreeg hierdoor diep ontzag voor God. Ook alle andere mensen die ervan hoorden. Dit was een spel. Ze waren onoprecht. Ze waren niet eerlijk. Ze deden zich beter voor als dat zij waren. Ze hadden in het geheim met elkaar, zo 's avonds in bed met elkaar afgesproken. Zeg, hey, als we nou morgen naar de gemeente gaan, dan laten we de broeders en de zusters, de voorganger, dan vertellen we gewoon dat we dat hebben verkocht en dat het zoveel is. En dat geven we dan aan de Heere. Allemaal. Uitgedacht. Allemaal uitgedacht. Want er is zonde waarin je dingen uitdenkt, bewust kiest en naar leeft. En er is zonde waarin je eens in één keer terechtkomt, overrompeld worden. Je doet iets in je dronken koppen. Je maakt een fout. Dat zijn twee verschillende dingen. En alles werd uitgedacht, afgesproken. En de Heere stond het niet toe. En wat Nederland ook vandaag doet, staat de Heere niet toe. Wat er gebeurt vandaag is dat God het land overgeeft aan de vijanden. Onoprechtheid. Ja, dan kom ik bij het verhaal van David. Die derde die ik in mijn hoofd had. Ach. Hij wandelt daar op dat dak, ziet die vrouw, Bathsheba. Knoopt met haar aan. Pleegt overspel, want Bathsheba was getrouwd met Uria. Ze raakt zwanger. Hij verbergt het voor een jaar. Maar hij was wel een man die heel oprecht, de man naar Gods hart, hè, die heel oprecht leefde. En die zonde die kleefde aan hem. De blijdschap die ging weg. De vreugde om de Heere te dienen. Om naar het huis van de Heer te gaan. Lieve mensen, zonde is vies. Zonde is vuil. En zonde maakt je diep ongelukkig. Zonde is een zware last. Zonde geeft schuldgevoelens. Voor de ware en oprechte christen. Maar ja, hoe lang denk je nog te leven? David, man. En dan komt hij in een heel web van leugen, bedrog en overspel. Zelfs hij doodt Uria ook in een heel opgezet spel. Lees dat hoofdstuk. Dan zie je hoe listig hij probeert om eruit te komen. Maar God staat het niet toe. Lang of kort. Meer dan een jaar. En dan stuurt God Nathan. Want zie je, het komt altijd aan het licht. Hoe je het ook probeert. Maar vergeet niet. Het is niet goed in Gods ogen, niet voor jezelf, maar ook niet voor je huwelijk, ook niet voor je gezin, ook niet voor de gemeente. De oproep is telkens weer, bekeer je toch, hoe lang denk je nog door te gaan? Hoe lang denk je nog te kunnen leven op deze manier? En dan komt Nathan en dan vertelt hij dat verhaal over die rijke man en dat ooilammetje. En dan komt David tot ontdekking en hij is exposed. En dan gaat hij die psalm lezen. Die wil ik gaan lezen. Ik heb het op mijn hart om die psalm te lezen. Psalm 51. Jonathan, wil jij dat... dat liet mijn hart te stil. Ik wil heel graag, want ik wil dat de Heilige Geest werkt voor iedereen hier, maar ook voor degene die deze boodschap horen via de livestream kijkers en met name ook de christelijke leiders. Of mensen die werkzaam in de gemeente en een voorganger of een altaarwerker of een worship leader kan ook muzikant in de gemeente en zondagsschoolleiders. Dus met name mensen die kinderen God zijn, mensen die in de gemeente dienstbaar zijn. En dan gaat David bidden. En dan zegt hij: God, heb alsjeblieft medelijden met mij, omdat u liefdevol bent. Doe weg wat ik verkeerd heb gedaan, omdat u goed bent. Was mijn ongehoorzaamheid van mij af. Oh, wat een heerlijk gebed, lieve mensen, als je zo gezondigd hebt. Je bent zo fout geweest. En je hebt zo'n vloek over je leven en je huwelijk, je gezin en de gemeente gebracht. Was mijn ongehoorzaamheid van mij af. Vergeef mij mijn slechte daden. Zie je hier, lieve mensen, komt hij in oprechtheid. Hij komt in eerlijkheid. En dat is wat de Heere vandaag ook wil dat je zal doen. Want ik weet dat ik verkeerd heb gedaan. Ik moet er al door aan denken hoe mijn ongehoorzaamheid, hoe ik daar ongehoorzaam aan u ben geweest. Tegen u heb ik verkeerd gedaan. Tegen u alleen. Ik heb iets gedaan wat u heel erg vindt. U had gelijk toen u mij veroordeelde. Toen ik werd geboren zat het kwaad al in mij. Al vanaf het moment dat ik ontstond heeft het kwaad mij in zijn macht. Misschien heb je hier al heel lang last van. Lieve mensen, dit kan zulke verschillende dingen zijn. Misschien leef je in overspel. Misschien ben je verslaafd aan porno. Misschien ben je God ongehoorzaam aan dingen die hij expliciet tegen jou gezegd hebt en je doet het nog steeds niet. Of je doet het juist wel waarvan hij iets gezegd heeft. Dat is ongehoorzaamheid. Er zijn zoveel dingen waarin je in ongehoorzaamheid. En wat je doet door naar het huis des Heren te komen is in onoprechtheid heb je handen op, zing je dingen en doe je net alsof er niks aan de hand is. En je verbergt het, maar God weet het. God weet het. Maar u wil dat ik goed en eerlijk ben, zegt David. Dat uw wijsheid in mijn binnenste is. Reinig mij, reinig mij. Dan ben ik weer helemaal schoon. Was mij. Dan is mijn hart weer witter dan de sneeuw. Laat mij weer blij zijn. Laat me weer kunnen juichen. Vergeef me dat ik ongehoorzaam was, Heer. Doe al mijn slechte daden weg. Geef me een zuiver hart, o God. Ik bid ook dat christelijke leiders zich in Nederland zullen bekeren. Met het horen van deze boodschap, leiders die van de weg des Heren zijn afgeweken. Maak mijn geest nieuw en sterk. Stuur me niet bij u vandaan. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Maak me weer blij over uw redding. Maak me gewillig om u te gehoorzamen. Dan zal ik slechte mensen leren hoe u wil dat zij moeten leven. Dan zullen ze u gaan dienen. Heer, ik ben schuldig. Dat is het. Ik ben schuldig. Want ik heb iemand vermoord, zegt David. Dat was zijn issue. Neem alsjeblieft mijn schuld van me af. Want u bent de God die mij redt, dan zal ik over u juichen. Heer, laat me u prijzen. Laat me vertellen over wat u gedaan heeft. Wij vertellen wat ik altijd vertel over wat Jezus gedaan heeft. God loves you. En hij wil niet dat je doorgaat. Maar dat je je bekeert. Dat je de vloek wegneemt. Die over jezelf en de gemeente brengt op de manier waarop je leeft. U geniet er niet van dat ik nu offers zou brengen. Je kan het niet afkopen. Want uw offer, wat als u offers van mij wilde, zou ik u die geven. Maar het gaat u niet om brandoffers. Het offer waar u naar verlangt is dat ik werkelijk spijt heb van wat ik gedaan heb. Dat is wat God wil. Niet dat je je taken doet. Niet dat je geld geeft. Dat moet je zo en zo. Maar dat is niet wat God wil. God wil dat je spijt hebt van wat je verkeerd doet en leeft. En dat je je bekeert en dat je het kwade weg doet. U stuurt nooit iemand weg die werkelijk spijt heeft. Er zijn mensen die altijd zeggen, ja, God stuurt nooit iemand weg. Ja, God stuurt wel mensen weg. Lees je Bijbel. Maar niet iemand die spijt heeft. En zo vandaag. Ik weet zeker dat God gesproken heeft. En weet je, hoe lang denk je nog te leven? Om van de gelegenheid gebruik te maken om het in orde met God te maken en om te stoppen. En als jij dat wil, misschien kunnen we de ogen sluiten, als jij dat wil, dan mag jij bij mij komen hier bij het altaar. En dan gaan we God om vergeving vragen. En dan wordt dit een nieuwe dag in jouw leven. Een dag waarin hij al je schuld gaat wegnemen. Waarin hij je vergeeft en waarin je een nieuw begin kan maken. En als jij zo iemand bent, sta dan op van de plaats waar je bent. En kom naar het altaar. En dan gaan we bidden. Schaam je niet. Kom maar. Kom maar. Kom maar naar voren. Je hoeft je niet te schamen. Je zal niet de enige zijn. En als je via de livestream kijkt, mag je op je knieën gaan. De plaats waar je bent. Kom. Ietsje naar voren graag nog. Dank je wel. Je mag neerknielen. Kniel maar neer voor de Heer. Als jij hier bent en de Heer heeft tot jouw hart gesproken vandaag, misschien op een andere manier, kom dan en kniel neer voor het altaar. Dan gaan we om vergeving bidden. Ja, en dan zeg ik juist nu, na deze uitnodiging, hoe lang denk jij nog te leven dat je deze kans krijgt die de Heer jou nu geeft? Hoe lang dan? Hoe lang dan? Hoe lang denk jij nog door te kunnen gaan? Waarvan je weet dat dat niet goed is. Hoeveel kansen laat je voorbij gaan totdat de laatste kans is geweest. En dat je het niet meer in orde kan maken voor God. Waarom reken je er niet mee af? Waarom doe je niet wat je moet doen? Dit geldt ook voor de muzikanten. Hè? Daarom laat ik Jonathan spelen nu. En ik heb niemand op het oog. Maar ik wil iedereen de gelegenheid geven. Om op deze boodschap die de Heer heeft gegeven in te gaan en te zeggen, ja Heer, ik heb u gehoord, ik weet dat u het weet en ik weet dat u weet dat ik het weet. Zo, dit is de laatste keer dat ik het vraag, want ik ga je verder niet smeken. Ik zou je willen smeken, maar of dat nut heeft, weet ik niet, want daarom bid ik iemand die doof is, dat je oren open gaan. En dat je deze boodschap hebt gehoord. En als je blind bent, dat je ogen open zullen gaan. Dat je verstand open gaat. Dat je geweten open gaat. En dat je luistert naar wat Gods Geest vandaag tegen jou gezegd heeft. Hoe lang denk jij nog te leven? En door te kunnen gaan. Is er nog iemand? Dan sta nu op. Raap al je moed bij elkaar. en kom voor de dag ermee. Sta op en kniel neer voor de Heer. Dan zal Hij al je zonden vergeven. En je witter wassen dan sneeuw en je reinigen. Dank u wel. Maar ik zie dat er nog steeds mensen komen. Dat betekent dat jij overweegt. Dat jij wikt en weegt. Zal ik ermee komen? Zal ik ermee komen? Zal ik het doen? Nou, dan beantwoord dan die vraag voor jezelf. Hoe lang denk jij nog te leven dat je dit kan doen? Hoe lang dan? Hoe lang dan? Waarom vind je geen rust in je hart, in je binnenste, in je denken? Waarom vind je geen rust door te stoppen met datgene waarvan je weet dat dat niet goed is? Vind toch rust. Vind vrede, vind rust in je ziel. Kijk naar wat Jezus voor jou heeft gedaan. Hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft al die machten van zonde verbroken. Als je op hem ziet, dan kan je rust ontvangen in je binnenste. Nou, dit is echt de laatste keer. Als jij degene bent, hoe lang denk je nog te leven? Kom dan nu en maak gebruik van dit moment wat er nu is. Je bent niet de enige. Sta op van de plaats waar je bent en kniel hier neer. Ach, ik ben blij met al degenen die zijn ingegaan op deze boodschap. En ik zou zeggen, laat ons vandaag gewoon heel eenvoudig bidden. Zoals ik ook in mijn leven heb gedaan. En zeg mij maar na. Zeg maar, Vader in de hemel. Ik heb zo'n spijt. Ik heb berouw. Ik vraag u om vergeving. Vergeef mij, Heer. Vergeef mij al mijn zonden. Reinig mij met uw bloed. Reinig mijn denken. Reinig mijn hart. Reinig mijn geest. Reinig mijn ziel. Reinig mijn geweten. Reinig mijn hele wezen. Was mij, Heer Jezus. Neem al mijn zonden van mij af. Vul mij met uw rust. Vul mij met uw vrede. Stort uw liefde in mij uit. Door uw Heilige Geest. Ik heb er zo'n spijt van, Heer. Ik heb er zo'n spijt van. Ik wil leven zoals u gezegd heeft. Zoals u wil. Naar uw woord. Naar uw geboden. Help mij daarbij. Door uw Heilige Geest. Maak mij sterk, Heer. Door de kracht van uw Heilige Geest in mijn hart uit te storten. Ik wil u zo dienen, Heer. Ik wil u volgen. Ik wil u gehoorzaam zijn. Ik wil het leven leiden. Van blijdschap en vreugde. Als uw kind. En Heer, ik neem het nu aan. En ik dank u daarvoor. Ik dank u dat u mij vergeven hebt. Dat u al mijn zonden hebt uitgewist. Uit al die boeken. Dat er niets meer te vinden is. En mijn naam geschreven in het boek des levens. Dank u daarvoor, Heer. Dit is een nieuwe dag. Een nieuw begin. Jessie, wil jij dat lied zingen? Halleluja. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel.
Ik zie u.
Dank u, Heer Jezus.
Voor mij staat.
mantel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.